In deze derde groot interview, inmiddels alweer in gesprek met, is het met Buddy bij Defensie. En Buddy is zijn voornaam. Wat me opvalt, Buddy, welkom in ons programma. Geen achternaam.
Klopt, er is maar één familie met mijn achternaam, dus voor veiligheidsredenen mag ik mijn voornaam gebruiken.
Nou ja, het klinkt als een klok natuurlijk, Buddy bij Defensie. En ik geloof dat heel Defensie je ook wel zo kent.
Ja, het is eigenlijk een soort merk geworden.
Ja, inderdaad. Buddy, laten we bij het begin beginnen. Waar stond je wieg?
Rotterdam.
Ja. En groot gezin, kom je uit?
Vader, moeder, één broertje, twee zusjes.
Hoe kan je je jeugd samenvatten?
Bijzonder.
Okay. Bijzonder. Ja, je lacht erbij, maar ik heb begrepen bijvoorbeeld, kom ik straks nog op terug, op je 24 jaar bij Defensie. Het was niet zo leuk.
Nee, daarom was het ook bijzonder. Ja. Het was een harde leerles, laat me het zo zeggen. Op een jonge leeftijd volwassen moeten worden.
Ja. Oké. Voordat je bij Defensie ging, heb je toen nog eigenlijk andere dingen gedaan?
Zo, voordat ik in Defensie ging, heb ik gewerkt in een snackbar. Ik heb gewerkt bij een telecombedrijf en toen was het Defensie.
Okay. Ja, ik vraag het eigenlijk omdat ik dacht van dat je ook nog bij de politie had gewerkt.
Nee, ik heb gesolliciteerd bij de politie. Oh. Maar gelukkig is dat nooit wat geworden.
Okay. Gesolliciteerd bij de politie en toen gesolliciteerd bij Defensie?
Nee, het was eigenlijk gelijk Defensie. Toen ik de eerste mogelijkheid kreeg, dus toen mijn 18e, gelijk gesolliciteerd.
En waarom?
Ik wil altijd militair worden, vanaf jongs af aan.
Oh ja. Dat als jongetje, jonge buddy, had zoiets van ik wil militair worden. En dan nog speciale voorkeur voor een van de drie onderdelen?
Nee, eigenlijk niet. Toen ik opgroeide was het eigenlijk, ja, wat je altijd op tv zag, weet je, was natuurlijk de landmacht of army, laat me het zo zeggen. Dus dat is in mijn hoofd blijven hangen.
Ja. Bijzonder. En nu ben je inmiddels, ik zei het net al, 24 jaar bij Defensie. Vorig jaar november, dus bijna een jaar geleden, heb je een feestje gehad. Ik vond het bijzonder. Waarom 24 jaar? Bij andere bedrijven is het 25 jaar.
Wij zijn een militaire organisatie. Bij ons is het 12, krijg je bronzen medaille, 24 je zilveren medaille en 36 je gouden medaille voor trouwe dienst.
Oké, dat werkt dus heel anders. Wat grappig. 24 jaar bij Defensie, je hebt nogal wat gedaan bij Defensie.
Valt wel mee. Ja, bij militairen moet je natuurlijk om de 2-3 jaar wisselen van functie. Zo ga je ook specialiseren in je wapen of dienstvak. Dus dan doe je automatisch veel.
Ja, dan wel, ja. Je kan niet zeggen, ik ga 10 jaar bij verbindingen zitten.
Jawel, ik heb heel mijn leven bij de verbindingsdienst gezeten. Alleen, ik heb wel van functie steeds gewisseld. Ik ben binnengekomen als soldaat Zodiac. Dat was het oude verbindingsmiddel die wij toen gebruikten. En daarna ben ik naar de Koninklijke Militaire School getrapt, even tussen aanhalingstekens. Toen ik dat gehad, ben ik daar 11 tank gaan. Dat heb ik in dat korte interview had verteld. 11 tank. Vanaf 11 tank ben ik naar luchtmobiel gegaan. Van luchtmobiel ben ik naar de schoolverbindingsdienst gegaan. Weer terug naar luchtmobiel en nu werving. Dus redelijk veel dingen gedaan.
Ja. Maar dat is denk ik dan misschien ook de kracht van Defensie. Dat je zoveel dingen kan doen binnen Defensie.
Jawel, want het houdt je scherp. Hè? Want als jij heel je leven één functie doet, waar blijft de uitdaging? Dus je moet eigenlijk zien, je komt bij ons binnen, je start op een bepaald niveau en daar ga je gewoon in doorgroeien. Eerst ben je gewoon soldaat, daarna ben je corporaal, groepscommandant en dan groei je door. Dus je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid.
Ja. Is het dan zo dat je daar eigen initiatieven in kan tonen? Dat je zegt van nou ja, de 3 jaar zijn om, ik moet toch wel wat anders gaan doen? Of zijn het zeg maar je superieuren die jou die 3 jaar gevolgd hebben en denk van nou, je kan misschien pas je daar beter op je plaats?
Dat is situatieafhankelijk. Kijk, sommige militairen laten zien dat ze het kunnen. Die vallen dan op en die zeggen van, hey, wacht even, dan worden ze erin begeleid. Maar de meeste militairen van, hey, ik heb me 3 jaar gediend, ik kijk gewoon wat ik leuk vind. Mm. Want je kan natuurlijk een bepaalde loopbaan voor jezelf creëren. Maar als jij een bepaalde doel hebt, bijvoorbeeld, stel voor je wilt generaal worden, wijze van spreken, moet jij bepaalde functies gedraaid hebben. Mm. En moet je ook geselecteerd worden, laat me zo zeggen.
Zou jij generaal willen worden?
Kan ik niet. Ja, nee, ik ben manschap als manschap begonnen, dus voor mij is dat niet weggelegd. Ik zou het denk ik ook niet willen. Dat is wel heel veel verantwoordelijkheid.
Je bent nu sergeant-majoor. Is dat dan zeg maar het hoogste wat je kan halen binnen Defensie?
Voor mij, ik zei altijd toen ik manschap was, weet je, corporaal is mijn eindrang. En als we kijken, we hebben soldaat, corporaal, sergeant, sergeant 1, sergeant-major, adjudant. Dat is eigenlijk de manschap en onderofficieren. En dan starten de officiersrangen. Okay. Dus ik denk dat het voor mij mijn eindrang gaat worden, sergeant-major.
Ja. Maar dus geen adjudant?
Misschien, ik heb nog maar 15 jaar te gaan. Ik mag 60 op pensioen. Dus ik zie het wel. Weet je, ik ben al blij dat ik zo ver ben gekomen. Ik had het zelf nooit gedacht.
Oké. Ja, had je eigenlijk van tevoren zelf niet idee van wat je loopbaancarrière zou zijn bij Defensie?
Eigenlijk niet. Bij mij was gewoon, ik wil gewoon voor Defensie werken. Hè, en dan specifiek de Koninklijke Landmacht. Want ik had eigenlijk gesolliciteerd voor gewondenverzorger. Okay. Chauffeur, gewondenverzorger. Alleen tijdens mijn sollicitatietraject, de persoon die mij begeleidde zei, wacht even, jij hebt ervaring met ICT. Waarom wil je geen verbindingsdienst doen? Oké. Okay. Ja, en nu 24 jaar en 11 maanden verder, ik ben verbindelaar.
Ja. Nog steeds. Dus dat blijft eigenlijk als een rode draad door je carrière heen lopen.
Ja, voor mij wel, weet je, want verbindingsdienst, echt letterlijk verbinding maken, niet alleen met materiaal, maar ook wat ik nu doe met werk als recruiter, mens met Defensie, vind ik gewoon geweldig.
Ja, precies. Je bent 5 keer uitgezonden geweest, zoals dat heet. Dat lijkt mij best wel heftig, want hoe zie je dat zelf?
Dat is raar, want ik vind dat niet heftig, dat hoort bij het werk wat ik doe. Weet je, als militair zijnde worden wij natuurlijk getraind om op het hoogste geweldspectrum te kunnen acteren. En dat is eigenlijk wel kers op het toetje. Want daar oefen je wel heel je leven voor. En ik heb geluk dat ik 5 keer ben weg geweest. Maar er zijn ook collega's die nog nooit zijn weg geweest. Weet je, dan heb je...
Waar ligt dat aan?
Eenheid waar je zit. Hmm. Sommige eenheden gaan vaker op uitzending dan andere eenheden. Nou, ik heb bij Luchtmobiel uitzendingen gedraaid. 2 keer Afghanistan heb ik met hun gedraaid. Met verbindingseenheden heb ik in Bosnië gezeten. Zelfs met de schoolverbindingsdienst heb ik in Bosnië gezeten. Dus de kansen zijn er. Hmm. Weet je? Alleen je moet geluk hebben dat je bij de juiste eenheid zit. Ja.
Dus maar wordt het dan aan je gevraagd? Of je krijgt gewoon de mededeling, buddy, over een maand moet je of zo, ik noem maar een x-termijn, klaarstaan?
In principe, wij militairen worden gewoon aangewezen. Daarvoor draag je het pak. Dat is het verschil tussen een militair en een burgermedewerker bij Defensie. Burgers worden niet uitgezonden, tenzij je een hele specifieke ervaring of achtergrond heb, en dan word je gewoon gevraagd. Dat was ook in Afghanistan gebeurd. Ik had collega's, burgercollega's van, hey, we hebben jouw expeditie nodig. Wil jij op missie? En we werden dan gemilitariseerd voor die periode. En hadden toen ons ondersteund in Afghanistan. Mm. Wij als militairen, wij worden gewoon aangewezen. Hey, hou rekening mee. Over zoveel tijd ga jij die kant op. Zo was ook mijn binnenkomst bij mijn eerste eenheid bij 119 Divisie Verbindingsbedieningscompagnie. Ik kwam binnen en ik kwam gelijk de majoor tegen. Hey, jij bent een van mij. Oh, by the way. November gaan we naar Bosnië. Dus oké.
Okay. Ja, majoor.
Ja, ik kwam net uit de opleiding, weet je. Dus, maar dat zal ik ook nooit meer vergeten, dat.
Nee, dat snap ik, want dan giert de adrenaline toch door je lichaam.
Ja, ik was gewoon blij, weet je. Ik kwam net bij de eenheid, nog helemaal niks. En dan, ik wist dat ik op missie ging.
En je was natuurlijk jong, avontuurlijk ingesteld. Nu heb je een partner en een kind, dus dan zit je er misschien niet meer zo op te wachten.
Nou, ze zochten vrijwilligers voor een missie. Okay. Dat is begin 2025 en daar heb ik me vrijwillig voor opgegeven. Okay. Ik weet niet of ik kan worden, maar ik heb me wel voor opgegeven.
Bosnië was dus je eerste missie. Hoe ga je daar naartoe? Is het dan, je bent getraind, je voelt je fit en sterk. Wist je wat je te wachten stond daar?
Nou, voordat wij op missie gaan, krijg je een missiegerichte opleiding. En dan gaan wij voor een aantal weken gaan wij naar Harskamp. Harskamp heb je daar een school voor uitzendingen, laten we het zo zeggen. En dan word je helemaal voorbereid voor het missiegebied. Hè. Welke groeperingen ze daar, wat heeft daar plaatsgevonden? Wat kan je wel doen, wat kon je niet doen? Dus we waren echt wel goed op voorbereid in welke gebieden we kwamen.
En qua geweld, dan trek ik het even breder, van Bosnië naar Afghanistan. Dus daar zit denk ik dan ook nog wel een verschil tussen. Tussen wat voor geweld je tegen kan gaan komen.
Dat is zeker. Hè. Bosnië, wij waren natuurlijk net na de burgeroorlog. Wij waren natuurlijk voor de wederopbouw. Dus dat was heel anders dan Afghanistan. Afghanistan heb ik daar 2006, 2007, 2007, 2008 heb ik daar gezeten. Dat zijn eigenlijk de opbouw van Kamp Holland. Dat was iets heel anders dan Bosnië.
Okay. Oh, dus jullie stonden, jij stond met je collega's echt aan het begin van Kamp Holland. Nou, dat is dan ook wel een bijzonder om dat op je cv bij te kunnen schrijven.
Jawel, want ik zal nooit vergeten. Ik stapte uit het Black Hawk helikopter, stapte ik uit. Dat is de helikopter van Amerika, dit is Chinook. Het was nog een zandvlakte. En hoe langer je daar in de missie werd, hoe meer je zag komen. Eerst liepen wij tussen de HESCO-wallen. Nou, dat zijn eigenlijk muren ter bescherming. En daarna ging je naar, werd dat steeds uitgebreid. Hè. Ik zal ook nooit vergeten in het nieuws van onze jongens slapen allemaal in panzertenten. Nou, wij keken naar boven, we zagen camouflage net en we zagen de rakettenmortieren binnenkomen.
Zo.
Dus dat is wel even een eye-opener.
Ja. En was Afghanistan heftiger dan Bosnië in vergelijking met elkaar?
Weet ik niet. Een uitzending voor mij was, ik deed mijn werk. Kijk, de risico was hoger tot er wat mis zou kunnen gaan. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar voor mij was het, ja, ik doe mijn werk. Dus het zat, ja, voor het thuisfront was het zwaarder dan voor mij. Laat me daarop houden.
Ja, dat kan ik me voorstellen, want Afghanistan was natuurlijk puur oorlog.
Ja, en dat zal ik ook nooit vergeten van wat mijn vrouw tegen me zei, weet je. Dus wat, als wij werden aangevallen, Kamp Holland, werd zij door iedereen gebeld. Oh. Hey, weet je, leeft Buddy nog, is hij niet gewond? En daar werd ze gek van, ja. Weet je. Niet dat ze geen contact met mij had, maar dat mensen om mij heen steeds om vroegen. Dus de tweede keer dat ik naar Afghanistan ging, had ze gezegd van, hey, mensen, laat me met rust. Weet je, ik pak het wel zelf aan.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Want kon je vanuit Afghanistan redelijk makkelijk contact opnemen met je vrouw?
Ik ben verbindelaar, hè? Ja, officieel hadden wij natuurlijk daar welfare. Welfare is, kon je gewoon internetten met Europa, of met Nederland, laat me het zo zeggen. Wel tijdverschil 3,5 uur. En als er een bepaalde situatie kwam, moest ik de black hole initiëren. Dus gingen alle verbindingen gingen uit richting thuis natuurlijk. Omdat het niet de bedoeling is, er gebeurt wat, tot het via zo'n lijn, weet je, een familie werd geïnformeerd dat er wat was gebeurd. Maar als verbindelaar hadden wij altijd wel mogelijkheden om ons thuisgrond te contacten.
Kamp Holland werd opgebouwd. Dat deden jullie, denk ik. Het heet Kamp Holland, maar het is denk ik ook dat je je buitenlandse collega's tegenkomt.
Nou, we zaten op een Hollandse kamp. We hadden wel, TV1 hadden we Amerikanen. Hadden wij op een buitenpost en we hadden, dacht ik uit mijn hoofd, Saoedische Special Forces hadden we ook. Want ik moest daar verbindingen leggen. Dus we hadden wel wat, en de Australiërs, het was een gecombineerde kamp, Nederlands-Australisch. Dus dat waren de buitenlanders onze buitenlandse collega's, ja.
Hoe kan je het beste aan de luisteraar uitleggen, verbindingen aanleggen? Is dat, we zagen hier in het Nationaal Militair Museum een kar met allemaal haspels met draden erop. Maar gaat dat tegenwoordig allemaal draadloos?
Niet draadloos, want toen die tijd, draadloos, de beveiliging was nog niet uitmuntend, laat maar daarop. Dat ging op een ouderwetse manier. Als we kijken, radioverbindingen, satellietverbindingen, maar wel allemaal vercijferd met crypto. Dat is naar buiten. En op het kamp zelf hadden wij een netwerk uitgerold. Een militair netwerk waar mensen konden werken. Ja.
Dus denk ik ineens aan dat de politie gehackt is. Alle gegevens van de politiemedewerkers liggen op straat. Of tenminste, die zijn gestolen. Kan zoiets eigenlijk ook bij Defensie gebeuren?
Alles is mogelijk. Hè. Je moet eigenlijk zien, een zwakke punt van een netwerk is de persoon die het gebruikt. Ja. Hè, als de persoon niet keurend is op gebruik van een militair netwerk, wat mag wel, wat mag niet. Je mag niet zomaar een USB aansluiten. Je kan niet zomaar data eraf halen. Hè. Dus onze netwerken zijn beveiligd, alleen de persoon die het gebruikt zal altijd het zwakke punt zijn. Als hij een fout maakt, kan ik de beste beveiliging op hebben, maar dan kunnen we data kwijtraken. Ja.
Oké, dus het risico ligt er altijd.
Ja, maar daarvoor moeten we gewoon scherp blijven en iedereen op de hoogte houden van wat wel en niet mag.
Is het door de, zeg maar de toestand van in de wereld met de oorlog in Rusland, Oekraïne en de Israëli's, is het daardoor zeg maar de sfeer en de alertheid binnen Defensie groter geworden?
Ja, niet groter, het was er al. Alleen het is nu de bewustwording dat het heel dichtbij kan komen, groeit steeds. Hè? Want we gaan misschien toch naar onze eerste taak. Hè? Want stel voor, het gaat, artikel 5 treedt in, een NAVO-partner wordt aangevallen. Ja, dan moeten wij er gewoon ondersteunen en helpen. Ja.
Dus dan is het alle hens aan dek.
Yes, en dat is denk ik wel even een mindset wat veranderd moet worden. Want als we kijken naar onze jeugd tegenwoordig, of deze generatie, zijn nog met vrede opgegroeid. Ik heb nog de Koude Oorlog meegemaakt, weet je. Dus dat is anders. Maar als ik de jeugd nu vraagt, weet je, van moeten wij helpen niet, dan is dat best wel af en toe confronterend dat de meesten zeggen, ja, dat is niet ons pakje aan.
Ja, dat kom je op straat tegen, want jij spreekt natuurlijk veel jongeren.
Yes, weet je, als recruiter kom ik op heel veel scholen, van VMBO tot HBO-WO, dus aan alle niveaus. En dan geef ik ook lessen, voorlichtingen. En dan komt dit ook gewoon ter sprake van, hè, stel voor de opkomstplicht wordt weer ingevoerd, hè, want de dienstplicht bestaat nog. Jullie krijgen allemaal een brief wanneer jullie 17 jaar zijn, van u bent geregistreerd binnen het ministerie van Defensie, alleen u hoeft niet te komen dienen. Want de opkomstplicht is opgeschort, niet afgeschaft, opgeschort. Dus dat is best wel altijd hele mooie discussies.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Zie je de kinderen een schrik eigenlijk van, oeps, misschien ben ik straks aan de beurt.
Zeker, want dat ik zeg, de besef bij hun is er niet. Weet je, het is een ver van mijn bedshow. Dit heeft geen impact op mij. Dus dat is af en toe confronterend, maar zeker wel een bewustwording.
Word je vaak gevraagd eigenlijk om op school een praatje te houden?
Ja, dat gaat allemaal via onze planner. We hebben elke regio, ik zit in regio West, dat is de Randstad. Daar komen alle verzoeken binnen en dan worden gewoon ingepland. Maar ik als recruiter krijg ook vaak gewoon verzoeken rechtstreeks via ja, social media, noem maar op. En als er in mijn agenda tijd voor is, ga ik daar naartoe.
Ja, ja. Over social media gesproken, je bent buitengewoon actief op social media. Dat is gewoon een onderdeel van je werk?
Ja, dus, ik vind van wel, laat me het zo zeggen, want onze doelgroep zit op social media. Weet je, tegen mij was ook, toen ik begon met werken, social media terughoudend in zijn. Maar wat ik al zeg, onze doelgroep zit daarop. Hè. En kijk, ik zie nu ja, 6-7 jaar verder. En ik heb best wel veel kunnen bereiken met social media. En daar ben ik stiekem toch wel trots op.
Nou, dat mag zeker, want het is nogal wat. Je bent ook dagelijks terug te vinden op social media.
Ja, wat ik zeg, dat hoort bij mijn werkzaamheden. Hè. Ik als militair, ja, misschien te, hè, het is altijd, maar ik vind mezelf 24/7 dat ik militair ben, dus dan kan ik ook dingen doen.
Ja. Je hebt een druk leven als recruiter, toch? Je reist zo'n beetje het hele land door?
Officieel reis ik alleen maar in mijn eigen regio. Ja. Mijn eigen regio is Den Helder, Dordrecht, Utrecht. En alles wat in dat vak plaatsvindt, dat hoort onder mijn regio. En af en toe ben ik wel stout en dan ga ik de grenzen over en doe ik in andere regio's dingen.
Ja, ja. En, maar de andere regio's hebben denk ik, daar heb jij ook collega's hier met hetzelfde takenpakket.
Yes. Maar soms word ik gewoon gevraagd, weet je, wil je alsjeblieft bij ons komen? Ja, ze vragen je specifiek, hè? Anders hadden ze wel via de organieke lijnen ja, desperate van de collega's bereikt. Maar als iemand me echt specifiek vraagt van, kan je alsjeblieft naar me komen? Heb ik tijd, maak ik daar tijd voor.
Want ja, ik kom hier het Nationaal Militair Museum binnenwandelen. Ik zeg, ja, ik heb een afspraak en een interview met Buddy bij Defensie. Oh, dat u bent bekend.
Ja. Dat is gewoon, dat komt er gewoon mooi bij kijken. Ja, ja. Dat was niet mijn bedoeling, maar
Maar dat heb je natuurlijk dan wel. Ik bedoel, je komt in de publiciteit, je wordt gevraagd ook voor tv-programma's, toch?
Ja, ik heb wat tv-programma's dingen voorgedaan, ja. Maar wat ik al zeg, weet je, zolang het past in het militair zijn, kan ik dat doen. Ja.
Wat vind je zo leuk aan recruiters zijn?
Mensen vertellen over defensie. Hè, want niet veel mensen weten wat wij doen. Tenminste, wat ze weten is van tv. Maar tv is niet altijd accuraat. Laten we daarop bouwen.
Ja, ja. Maar wat wil je ze dan vertellen over defensie?
Dat defensie een hele mooie springplank is voor de burgerbedrijfsleven. Hè, dat bij defensie ja, heel veel over jezelf kan leren. Maar vooral ja, samenwerken met andere mensen.
Zo zie jij defensie. Goed samenwerken.
Zonder samenwerken komen we niet ver. Hè? Ja, als je bij ons binnenkomt, dan krijg je al gelijk een buddy aangewezen. En met z'n tweeën ga je dingen doen. Bij ons één is geen. Hè? Dus wat je vaak nu ziet natuurlijk in de ja, burgerbedrijfsleven. Iedereen voor zichzelf. Weet je, ik en de rest kan stikken. Bij ons is dat niet. Wij doen alles als groep zijnde. En dat is echt een goede basis natuurlijk voor de toekomst.
Ja. Mooie one-liner. Geen is, of één is geen.
Ja, ja. Ja, ik heb het niet verzonnen. Ik heb ergens gehoord, dus het is niet mijn quote.
Nee. Maar ik vind het wel mooi. En dan je komt dan bij Defensie, je krijgt een buddy toegewezen. En dan krijg je steeds meer zeg maar, een groepsdynamiek. Dat je, ja,
groep is bij ons, hè, alles draait om de groep. Hè, want iedereen is goed in iets. Ja, je bent niet in alles goed. Mm. Je vult elkaar aan. En dat is het mooie bij Defensie, als jij binnenkomt. Je hebt alles, de hele samenleving heb je. Je hebt Noordelingen, Zuidelingen, mensen uit de Randstad. Alle kleuren en geuren, man, vrouw, wat ertussen zit. Weet je, voor sommige mensen is dat heel confronterend in het begin. Maar dat wordt in de, ja, tegenwoordig heet het BOKOL, Basisopleiding Koninklijke Landmacht. Vroeger was het AMO, Algemene Militaire Opleiding. Wordt dat eruit gehaald. We zijn allemaal hetzelfde en we gaan samen voor één doel.
Dat multiculturele binnen Defensie, dat wordt behoorlijk geëtaleerd. Hè?
Het is belangrijk, hè, want we moeten natuurlijk een weerspiegeling zijn van de samenleving. Alleen, ja, daar zijn wij nog niet.
Want?
Durf ik niet te zeggen. Daarvoor zijn we daar heel druk mee bezig. Okay. Als we kijken naar Defensie zelf. Ja, iedereen ziet het natuurlijk als een mannenwereld. Ja. Dat, weet je, en dus we proberen natuurlijk vrouwen erbij te krijgen. Meer vrouwen, we hebben gewoon vrouwen. Maar totdat er een gezonde balans gaat worden. Ja.
En dan ook vrouwen zeg maar in de gevechtsbataljons.
Hebben we al. Dus bij Luchtmobiel hebben we gewoon dames met, vrouwen met rode beretten rondlopen.
Oké, zo. En dat echte mannetjes putters denk ik dan, want je moet wel aan behoorlijk wat eisen voldoen, Benny, om in die luchtmobiele brigade te komen.
Zeker, hè, want zelfs heel veel mannen vallen af in de opleiding. Dus het is niet vanzelfsprekend, dus we hebben genoeg vrouwen die ook gewoon hun rode beretten hebben gehaald en ook gewoon ja, op missies gaan.
Ja. Nou, over afvallen. Ik begreep dat heel veel mensen die solliciteren bij Defensie ook niet door de keuring heen komen.
Dat is correct. En waarom is dat? Niet iedereen kan bij ons werken. Wat ik net al zei, militairen worden zometeen getraind om op het hoogste geweldspectrum te acteren. En dan mogen we echt wat van je verwachten. Want maak je een fout of voer je iets verkeerd uit, kan dat betekenen dat een collega gewond kan raken of erger. Dus weet je, daar moeten we echt niet aan tippen.
Nee. Heb jij meegemaakt dat collega's gewond raakten?
Gewond raken op missie. Zelfs op oefening kunnen mensen grond raken. Maar ook gewoon dagelijks op de kazerne kunnen mensen grond raken. Ja, dat is het risico van het werk wat wij doen.
Ja. Ik heb wel eens gehoord, het is lang geleden, dat wij toen Nederland oefende nog heel veel met de Duitsers. Misschien nog steeds wel. Dat bij hele grote oefeningen de rekening wordt gehouden met 1% sterfte van de hoeveelheid manschappen die meedoen.
Ik heb dat niet meegemaakt, maar ik heb niet zulke grote oefeningen van. Ik ben van 99, hè. Dus we zagen. Toen was natuurlijk ook de dienstplicht, hè. Was een hele andere tijd. Ja, veel hele grote NAVO-oefeningen. Ik heb ook verhalen gehoord, hè, dat echt mensen gewond of stierven tijdens een oefening. Ja, gelukkig in deze tijd is dat niet.
Okay.
Gelukkig.
Ja. mensen die zeg maar solliciteren bij Defensie, die moeten dus door een keuring heen. Dan hebben ze, als je dat redt, moet je zeg maar in een bepaalde fysieke conditie zijn om ook bij Defensie te kunnen komen.
Ja, je moet eigenlijk zien, hè, we hebben meerdere functieclusters. Functiecluster 6 is het hoogste en zwaarste. Daar valt luchtmobiel onder, mariniers, commando's. En hoe lager je gaat, hoe dus logistiek, verbindingen, dat zit aan gekoppeld. Dus ga jij voor de luchtmobiele brigade, moet je gewoon heel fit zijn. En zijn de eisen ook strenger.
Ja, precies. En waar moet je dan aan denken? Dat is, want ik kan me voorstellen dat iemand zit te luisteren. Ja, maar hoe fit moet ik dan zijn?
Laten we zeggen, voor de functieklusse 6 uit mijn hoofd was het 2700 meter rennen in 12 minuten.
Oh ja,
dus functiecluster 1 was uit mijn hoofd 22 of 24. Maar af en toe veranderde dat. Dus je ziet, er zit echt een verschil in eisen. Ook met opdrukken, buikspieren, eigenlijk heel het medische keuring is eigenlijk gebaseerd op wat ga je straks bij ons doen.
Maar ja, dan denk ik op mijn beurt, een beetje basisconditie, maar dan, je wordt toch getraind. Dus om uiteindelijk bijvoorbeeld commando te kunnen worden.
Jawel, maar je moet wel die basis al hebben. Als jij al na 200 meter niet meer kan rennen, kunnen wij je niet redden.
Dat ga je nooit meer inhalen.
Ja, precies.
Okay. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Want ja, alles is te trainen, denk ik dan.
Ja, maar wij hebben een percentage die moeten binnenhalen. Als wij allemaal mensen hebben die niet eens 200 meter kunnen rennen. Nee, dat is de basis. Eerst zelf fixen. En als jij, stel voor 100 meter tekort komt, dat kunnen we nog fixen. Okay. Maar kun jij 2 kilometer, dan gaan we niet fixen in een korte tijd.
Nee.
En want het is wel belastinggeld natuurlijk.
Ja, dat is waar. Oh, je bedoelt eigenlijk ook, je moet binnen een bepaalde periode van aantal maanden, moet je ook zeg maar de conditie voor een commando hebben.
Je gaat de opleiding in, hè? Dus de keuring is gewoon de start. Daar moet je eigenlijk op basis geschikt zijn, want daarna ga je de opleiding in. En dat is een sneltrein. Dat is niet een opleiding, dat duurt 2-3 jaar. Nee, we gaan jou in een aantal maanden gaan we jou op een bepaald niveau krijgen. En er komt heel veel bij kijken. Weinig slapen, veel oefeningen en blessuregevoelig, noem maar op. Dus echt wel een heel schema wat netjes wordt toegepast.
Heb je de indruk dat er meer of minder mensen geschikt zijn voor Defensie tegenwoordig?
Ik denk dat het altijd hetzelfde is gebleven als we kijken naar de uitvalpercentage. Maar dat is, denk ik, generatie bepalend, denk ik. Want als je kijkt natuurlijk nu op scholen, sport is minder. Tenminste, nu wordt het weer zwemmen was. Vroeger had ik had gewoon schoolzwemmen, dat is al niet meer. Dus heel veel dingen qua sport is ook veranderd. Maar dan kan je natuurlijk weer terugzien in de generatie jongeren.
Laten we het even hebben over de belangstelling voor Defensie. Daar heb jij als recruiter natuurlijk heel veel mee te maken. Je doet het al een aantal jaren. Zie je daar een veranderingspatroon in?
Ja, mensen zijn meer bewust van waar we nu in zitten, in wat voor situatie we zitten. Maar heel veel willen gewoon een goede studie volgen. En dat kan ook bij ons natuurlijk.
Zoals?
We kunnen alle kanten bij ons op. Kijk, ik ben helemaal als militaire ICT opgeleid. Defensie heeft alles voor betaald. Dus je hebt alle mogelijkheden hebt bij ons. Wat je nu gewoon ziet is, mensen willen ervaring. Vooral leiding geven. Ja, leiding geven leer je alleen bij Defensie. Het bewust beïnvloeden van een groep mensen om een opdracht uit te voeren onder alle omstandigheden. Dat is leiding geven. Ja. Dat leer je niet buiten de... Ja, niet zo specifiek als bij ons, laat me het zo zeggen. En dat is gewoon goud waard in het burgerbedrijfsleven.
Ja. Nou ja, maar als je een militaire carrière doormaakt, je zei het eerder al, tot mijn 60ste. Dat zou betekenen dus dat je na je 60ste daar dan in de burgermaatschappij pas profijt van hebt.
Ik ga niet de burger in, ik ga op 60 op pensioen. Maar je moet zien, je hebt 2 soorten mensen die bij Defensie komen. Mensen zoals ik, tot hun pensioen. En mensen die Defensie gebruiken als springplank voor de burgerbedrijfsleven.
Oh, dat gebeurt ook?
Yes, dat is heel veel. Meer dan eigenlijk als ik. En dat is normaal. Er is niks mis mee. Mensen komen bij ons en dan maakt het uit op welk niveau. Is dat manschap, onderofficier of officier. Ze doen hun ervaring. Ze pakken hun rijbewijs. Ze pakken cursussen. En met die ervaring wat ze hebben, gaan ze het burgerbedrijfsleven in. Daar is niks mis mee.
Oké. Okay. En hoe lang zijn ze dan gemiddeld bij Defensie?
Dat verschilt. De ene gaat al naar 4 jaar eruit. Sommigen blijven langer. En dat maakt niks uit. Want dat is gewoon netjes. Gewoon doorstroom.
Ja, ja. Oké. Defensie bestaat uit 41.000 beroepsmilitairen, heb ik gelezen. 20.000 niet-militairen. Het is wel een enorm bedrijf. Kan ik het zo zeggen?
Als goed is, zijn we de politie weer voorbijgestreven als grootste werkgever van Nederland. Okay. Als goed is. Yeah. Dus dat was de politie eerst natuurlijk. Maar dat moet ook wel. Maar we staan natuurlijk voor de veiligheid van Nederland. En daar komt echt wel wat bij kijken.
Ja. En we leven in spannende tijden. Dus Defensie die sleurt er ook behoorlijk aan. Hè, om zeg maar mensen te werven. Want er zijn natuurlijk heel veel vacatures.
Ja, maar dat is altijd geweest. Hè. Als we kijken, we halen onze quotum in principe niet elke jaar. Dat is altijd zo geweest. Maar wat ik al zei, dat heeft te maken, wij kunnen niet iedereen aannemen. Nee. Kijk, de animo is er. Alleen, je moet wel natuurlijk uit het juiste hout gesneden zijn om te kunnen werken voor ons.
Ja. Dan hebben we het over de militairen, over de niet-militairen. Wat dus bijna ook de helft van het totaal is. In ieder geval 20.000, dat is een niet gering aantal. Wat voor functies kunnen de burgers eigenlijk vervullen bij Defensie?
Ja, in de breedste zin. Hè, we hebben ook gewoon militaire ICT'ers, we hebben juristen, we hebben leidinggevende, logistiek. Bijna alles wat je in de normale burgerbedrijfsleven hebt om een bedrijf up en running te houden, hebben wij ook.
En dan moeten ze dan ook nog een bepaalde training doormaken van, je had het over 2700 meter hardlopen? Of
nee. Als burgermedewerker, enig wat je doorstaat is een veiligheidsonderzoek.
Zogenaamde VOG.
Ja, precies, hè, VOG, zo moet je eigenlijk zien. Hè. Gewoon kijken van, ben jij betrouwbaar? Kunnen we je vertrouwen met geclassificeerd materiaal?
Dus eigenlijk heel veel soorten functies voor de burgers bij. En het is, denk ik, toch wel een bepaalde zekerheid geeft het voor salaris en pensioen.
We zijn overheid, hè? We vallen onder de overheid. De overheid is altijd, daar heb je gewoon vastigheid. Hè? Want als wij failliet gaan, dan is er erg iets fout gegaan.
Ja, dan is het heel erg. Ja. Dan is het heel erg. Maar goed, je zit natuurlijk denk ik als burger ook een beetje aan, waar staan de kazernes? Waar zijn de, wat voor werk doe je dan natuurlijk voor Defensie? Nu zitten we in Soesterberg. Hier zijn heel veel kazernes en veel Defensie. Dus de burgers in deze regio's die maken de meeste kans.
De meeste burgers van ons werken bij DOSCO, dat is Defensie Ondersteuningscommando. En die zit eigenlijk in Utrecht op de commandkazerne. Daar zitten de meeste burgers. En alle kanten hebben natuurlijk ook burgers, maar de meeste kan je op de commandkazerne terugvinden. Ja. En Den Haag, als het goed is. Ja, Den Haag.
Dan zag ik een vacature voor monteur bewapening als burgers in de kazerne Ermelo. Dat vond ik wel bijzonder. Dan moet je aan pistolen en mitrailleurs moet je sleutelen. Totdat eigenlijk aan een burger wordt overgelaten.
Ja, we hebben ook gezegd, we hebben militaire en niet-militaire monteurs. Want wij kunnen niet alles als militair afvangen.
Nee. Ook op die manier. Het is eigenlijk ter ondersteuning van.
Ja.
Je knikt ja.
Je moet zien, hè, burgermedewerkers kunnen heel hun leven op één stoel zitten. Die hoeven niet door te wisselen. Dus jouw kennis bewaar je.
Ah, kijk, dat is natuurlijk wel weer waardevol.
Precies, hè? Militairen moeten wisselen. Een burgermedewerker kan in principe zijn functie uitdienen tot zijn pensioen. Ja. Zijn of haar pensioen.
Vorig jaar november, Buddy, had jij een receptie. Mm-hmm. Je werd toegesproken. Je was 24 jaar bij Defensie. En daar dan ga ik even naar jouw baan als recruiter. En een van jouw superieuren die vertelde dat als Buddy een groep onder zich neemt, dan dat gaat er nog wel eens stevig aan toe ten opzichte van je collega's. Dan, je weet wat ik bedoel, er moest zelfs een ambulance aan te pas komen.
Ik ben fanatiek, laat me daarop houden. Ja. Als ik een groep onder me heb, dan wil ik gewoon het beste en alles eruit halen. Alleen soms vergeet ik dat jongeren een bepaalde prestatiedrang hebben, weet je, om te laten zien dat ze het kunnen. En dat is af en toe wel belangrijk om te onthouden als je opdrachten geeft.
Je bedoelt dat ze hun grenzen overgaan?
Yes. Ja. Dus soms moet je ook mensen in bescherming nemen.
Ja.
Precies. Hoe beleef je zelf eigenlijk zo'n jubileum? Is dat, is dat heel bijzonder voor je?
Het enige wat mooi is aan een jubileum is, je ziet heel veel collega's die je al jaren niet meer hebt gezien. Dat is het mooie. Kijk, als militair zijnde, je ontmoet zoveel mensen, omdat je natuurlijk om de 2-3 jaar wisselt van functie. En je hoeft niet met iedereen in contact te blijven. Je hoeft ze niet elke dag te zien. Maar kom je elkaar weer tegen, is net als ik ze gisteren heb gezien en we gaan gewoon verder.
No. Over gisteren gesproken, toen was je bij de marine. Want daar was je voor een evenement.
Ja, ik als ICT'er natuurlijk, ik doe heel veel ondersteunen. En tegenwoordig doen we natuurlijk heel veel met webinars, alles over internet. En niet iedereen is daarin thuis. Nou, als militaire ICT'er is dat natuurlijk mijn eerste taak en dan ondersteun ik waar ik kan. Ja.
Dus vanuit die hoedanigheid kom jij veel in aanraking met de collega's van de marine, van de luchtmacht?
Yes. In onze regio ben ik een van de specialisten op dit gebied. Dus vindt er wat plaats en dan komen ze bij mij uit van... hey buddy, we hebben dit, kan je assisteren? En dan ga ik helpen.
Wat vind je het leukste eigenlijk van alle taken die je hebt van ICT, recruiter enzovoort?
Mensen kunnen helpen.
Okay.
Dat is het mooie. Ja. Ik kom overal. Ik kan helpen en ik zie, weet je, als het lukt, als het werkt, hoe blij mensen zijn.
Nog even naar die multiculturele samenleving binnen Defensie. Daar horen ook diverse geloven horen daarbij. Hoe gaat Defensie daarmee om?
Nou, we hebben een geestelijke verzorging. Moet ik even goed zeggen? GW, geestelijke vormgeving of verzorging. Is een van de twee. We hebben zoveel afkortingen. Maar in principe, elk geloof heeft zijn... een imam, priester, noem maar op. En er is ook tijd voor. Want het is gewoon belangrijk. Dat is gewoon een stukje rust voor de persoon zelf. En heel vaak komen we van, ik ben islamitisch, kan ik bij jullie solliciteren? Wordt er rekening gehouden met eten? Daar wordt allemaal rekening mee gehouden. We hebben onze eigen imam, we hebben onze eigen islamitische organisatie erachter. Voor christen hebben we dat, voor joden hebben we dat. Dus aan alles wordt geprobeerd rekening te houden.
En knettert dat nooit tussen de geloven in Defensie?
Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt. Dus daarom zeg ik, dat maakt niks uit. Hè? Want je bent eerst militair en dan de rest.
Ja, precies. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja.
Als mensen maar eraan houden.
Ja, precies. Dat is het. Hè. Maar goed, ik kan me voorstellen door wereldse invloeden... dat doorechoot naar binnen zo'n organisatie als Defensie.
Tuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke mening... Maar je weet zelf ook, weet je, als jij je uniform aan hebt, je bent een visitekaartje van Defensie. En daar ga je ook aan houden.
Wordt er eigenlijk wel eens over politiek gesproken binnen Defensie? Tenminste, onderling dan?
Denk het wel. Ik niet, want ja...
Interesseert jou niet?
Het is niet, voor mij is het niet van toepassing als ik mijn uniform draag.
Ja, precies. Dat is echt privé.
Precies. Weet je, ik ben gewoon uniform. Ik sta gewoon voor Nederland. Hè. De Nederlandse bevolking heeft onze regering gekozen. De regering bepaalt wat wij doen. En ja, dus dingen doen. Ja.
Buddy, even heel wat anders. Wat mij opvalt, heb ik het over je uniform, dat militairen, die hebben altijd hun mouwen opgestroopt.
Ik alleen. Niet alle militairen.
Nou, ik Je zegt ik alleen, maar ik zie dus foto's van alle militairen, altijd met hun mouwen opgestroopt, altijd die ontblote onderarmen. Nou zie ik bij jouw uniform ook knoopjes die dat blijkbaar vast moeten houden, maar heeft dat nou een bepaalde rol of functie?
Ik zit op het uniform. ik maak geen gebruik van. Dus bij ons, ik vouw het gewoon op, dit zat er al op, dus nooit bij stilgestaan, moet je maar het zeggen.
Ja, dat is altijd. Het is niet alleen bij de Nederlandse militairen, maar ook bij de buitenlandse. Dus toen dacht ik van, ja, waarom hebben ze eigenlijk altijd hun mouwen opgestroopt? Maar
ik denk gewenning. Ja. In principe, wanneer ik mijn mouwen niet omhoog heb, als ik op oefening ben. Ja, als we op oefening zijn, anders moet het allemaal camoufleren natuurlijk. Op oefening heb ik mijn mouwen niet omhoog, maar voor de rest altijd omhoog. Ook in de winter. Ja, het is gewoon gewenning, denk ik.
Ja. En de camouflage, dat is dat. Heb ik me toen als jongen eigenlijk nog wel eens afgevraagd. Dat militairen trainen altijd, tenminste destijds, op de Veluwe en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, maar wat raar eigenlijk. Want een oorlog wordt dat niet altijd op de hei uitgevochten. Dat zie je in Oekraïne ook. Dat is allemaal van stad naar stad.
Nee, klopt. Dat waren andere tijden. Hè. Als we kijken naar de Koude Oorlog, dat was eigenlijk de bedoeling dat op de Duitse vlaktes tegen de Russen zouden vechten. Maar je ziet dat oorlog...
Maar wisten de Russen dat ook?
Ze hebben nooit aangehouden, gelukkig. Maar je ziet gewoon dat oorlogvoering evolueert. Het is meer naar steden, naar urban gegaan en dan passen we ook onze tactieken op toe.
Worden er binnen de, tussen de militairen wel eens gesproken over de wapenfeiten van de tegenstander, van in dit geval dan Rusland, van wat voor wapens ze gebruiken? Snap je wat ik bedoel?
Ja, dus als ik kijk in mijn vriendenkring nu, hè, binnen Defensie, waar ik nu werk, eigenlijk niet. Ik heb het eigenlijk meer met civiele vrienden. Dat ik over wapens praat, maar niet met militairen. Maar dat ligt denk ik aan mij, denk ik.
Hé, wat grappig.
Ja.
Hoe komt dat, denk je? Zouden intrigeren wapens de burgers meer dan de militairen? Omdat wapens bij de militairen gewoon is?
Weet ik niet, om het erbij te zeggen. Het is wat ik al zeg, met sommige vrienden heb ik het er gewoon over. Of zij hebben dan over wapens. Maar dat is gewoon waar je interesse, je hobby's zijn, denk ik. En sommigen vinden dat interessant. Maar binnen Defensie komt het bij mij, als ik kijk de afgelopen jaren, ik praat niet over wapensystemen met andere collega's. Het komt niet eens in me op. Ja.
Maar ja, omdat jij ICT'er bent?
Misschien, weet je. Maar wat ik al zeg, er zijn 2 of 3 vrienden buiten Defensie waar ik altijd over wapens heb. En ook weet je van, hé, dit zijn de nieuwe ontwikkelingen, noem maar op. Maar met een militaire collega heb ik dat niet.
Terwijl...
Naar mij, hè?
Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat... zijn er eigenlijk op wapengebied veel veranderingen dan binnen Defensie? Want, komt er elk jaar een nieuw soort wapen?
Nou, je moet eigenlijk zeggen, wapens worden constant ontwikkeld. Hè? Ook vooral als je nu ziet wat in Oekraïne gebeurt, hè, met drones en noem maar op. Het is een ontwikkeling, dus wij moeten meegaan. Ga je niet mee, sta je stil. En stilstaan is niet goed in wat wij doen natuurlijk. En mensen moeten op de hoogte blijven, ook binnen de organisatie. Maar daar hebben we natuurlijk afdelingen voor die dat doen.
Ja. Ben je eigenlijk betrokken als ICT'er bij drones?
Ik nu niet. Ja, ik ben nu recruiter. Dus misschien andere collega's van mij wel. Maar ik zelf persoonlijk niet.
Ja. Over wapen gesproken. Je zou denken, militairen dragen standaard een wapen. Maar dat is niet zo, hè?
Ik heb altijd mijn zakmes bij.
Sorry?
Ik heb altijd mijn zakmes bij.
Ja, een militaire zakmes.
Ja. Standaard op de man, dus ja, dat is een wapen.
Oké, ja. Je moet er alleen mee leren omgaan, maar dat wordt je geleerd.
Ja. Meestal wel, ja. Op een pijnlijke manier. Ja. Je hebt altijd mensen die beginnen in hun vingers snijden, omdat het mes zo scherp is.
Nou, ik denk dat ik eigenlijk alles wel gehad heb. Heb je zelf nog een onderwerp waar je over... Wat je graag naar voren wil brengen of een boodschap uitdragen?
Ik denk, natuurlijk er komen heel veel scholen, heel veel jongeren. Het belangrijkste is, je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn heel veel onderzoeken nu dat heel veel jongeren heel veel stress al op jonge leeftijd meemaken. Druk en noem maar op. Het enige wat ik wil meegeven, je staat er niet alleen voor. Durf gewoon om hulp te vragen. Dat is wat je meestal, wat ik zie bij heel veel jongeren, ze durven niet. En daardoor juist in de problemen komen. Dus,
en wat, heb je enig idee waar het aan ligt dat ze niet om hulp durven te vragen?
Weet ik niet. Durf ik echt niet zeggen. Als ik dat wist, zou ik denk ik niet het werk doen wat ik nu doe. Ja. Dan zou ik professor puntje puntje zijn. Maar het belangrijkste is, je hoeft het niet alleen te doen. Hè. Je hebt je docenten, je hebt je leraren, je hebt ouders, je hebt vrienden, coaches, noem maar op. Je hoeft het niet alleen te doen.
Ja. Zie je, we kijken even in de toekomst. Zie je jezelf nog een andere functie krijgen binnen Defensie? Of blijf je dit doen tot je 60ste?
Nee, ik moet ook gewoon wisselen van functie. Kijk, ik heb geluk gehad dat ik dit nu 6, 7 jaar mag doen. Maar ik moet ook gewoon door. Weet je, anders sta ik ook stil.
Ja. Wat zou je nog willen doen binnen Defensie?
Weet ik niet. Ik heb zoveel mogelijkheden. Binnenkort ga ik gewoon ook aangeven. Hey mensen, ik ben beschikbaar en wie wil mij hebben. Dus dat gaat helemaal goed komen.
Oh, best wel spannend.
Tuurlijk. Weet je, ik weet niet waar ik wakker ga worden.
Ik hoop niet in het ziekenhuis.
Nee, precies. Weet je, als ik maar gewoon met een glimlach naar mijn werk kan gaan. Dat vind ik het belangrijkste.
Ja, precies. Buddy, dank je wel voor het gesprek. En veel succes verder.
Dank je wel.